Gemeente, je zal maar veerman heten. Minister landbouw zijn. En gisteren antwoord moeten geven op allerlei vragen. Nu de paniek ook in Brabant en Limburg is toegeslagen. Er zouden toch militairen komen? Vrijdagavond toch al? Het lijkt mij niet eenvoudig. Nu minister te zijn. Je hoeft maar nauwelijks je hoofd om de hoek van de deur te steken. Of ze staan er alweer. De reporters met hun microfoons. De schrijvende pers met hun bloknoten en met hun laptop. De cameraploegen met hun inzoomende camera's. Je zult minister zijn. Altijd bereid en gereed om commentaar te geven. Of hard moeten doorlopen naar de volgende spoedvergadering. No comment. Geen commentaar. Soms lijkt het me leuk om minister te zijn. Mooie snoepreisjes naar het buitenland. Her en der is een indrukwekkende persconferentie. Maar vandaag, liever niet. Als het over zo'n baantje gaat, vandaag even niet thuis. Mij niet gezien. Eén verkeerd woord, een heel volk schreeuwt tegen je. Eén aarzeling, of de mensen zullen ze gezien nou wel, onze minister weet het ook zelf niet meer. En toch hebben we vanmorgen iets gelezen uit de Bijbel van een moeder die naar zo'n baantje vraagt voor haar kinderen. Staat bijna letterlijk. Mogen mijn zoons minister of vertaald dienaar worden? Dienaar. Bij ons is een minister dienaar van de kroon. Dus zij vraagt het eigenlijk ook. Mogen mijn zoons dienaar van uw kroon worden? En als u ditzelfde Bijbelgedeelte zou lezen in het evangelie naar de beschrijving van Marcus, dan zult u zien dat dat niet zij het heeft gevraagd, maar die jongen zelf. Of misschien zal het zo gegaan zijn dat die jongens het gevraagd hebben. En dat vervolgens die moeder dat die vraag ook heeft doorgegeven. Mogen mijn zoons. En bij die vraag moet u zich ongeveer zoiets voorstellen als zo'n vroegere ouderwetse Oosterse troon. Hoogmarmeren troon. Met daarop zo'n echte Oosterse sjeik, zo'n vorst. En naast die indrukwekkende marmeren troon twee kleine tronen aan de rechter en aan de linkerhand. Bestemd voor zijn meest directe dienaren. Mogen mijn zoons, of mogen wij dienaar worden, minister worden van u. Wat wil je worden? Ja, kinderen dromen daar al van. Wat wil je worden? Wanneer weet je het? Nou, als je een jaar of 3, 4 bent. Dan begin je er al mee als dan mensen aan je vragen. Nou, weet je dan wat je wil worden later? Dan begin je allemaal met eerst brandweerman. Of politieman, vind je indrukwekkend. Of misschien wil je op een ziekenauto. Of misschien zeg je als je jong bent, ik wil worden net als mijn vader. Maar als je dan ouder wordt, en je gaat die beroepen waar je als kind van gedroomd hebt, en waar je mee gewerkt, voorgewerkt en gebouwd hebt, Als je dan ouder wordt, dan ga je ook de andere kanten van zo'n beroep zien. En dan word je toch iets voorzichtiger. En dan aarzel je als ze het aan je vragen, wat wil je worden? Ik weet het nog niet. En als je het wel weet, dan ben je voorzichtig. Nou, in onze tekst is er een vader, een moeder, een ouder die een vraag heeft aan Jezus voor haar zoons. Laten we maar gelijk zeggen, dat is goed. Daarvoor zijn wij toch ook vanmorgen in de kerk. Omdat we een vraag hebben. Dat is voor ons het gelukkig toch eindelijk weer zondag geworden. Alle vragen die we in de afgelopen week hebben opgedaan op school of onderweg, in contacten met vrienden of vriendinnen, alle vragen die we hebben opgedaan in ons land rondom, moet het nu weer verder? Met die verschrikkelijke ziekte onder het vee? Of zal ook ons land getroffen worden door die andere geheimzinnige ziekte SARS? Of hoe moet het verder in het Midden-Oosten, in de straten van Bagdad en Mosul en waar dan ook? Daar zien we toch naar uit. Dat we met al onze vragen die we door de week opdoen over het grote leven in deze wereld. Of misschien de kleine vragen die voor jou en voor u, voor mij best groot zullen zijn. Over je eigen leven. Daarvoor zijn we toch naar de kerk gegaan. Daarom zijn we toch ook dankbaar dat het zondag is. Opent u uw mond, vraag eist van mij vrijmoedig. Heere, wilt u? En als je als ouders vragen hebt over je kinderen in deze tijd. Kinderen van wie je misschien veel meer ziet dat ze los afraken, los afhaken van de dingen van het koninkrijk van God. Daar heb je dan toch als ouders zorg en verdriet over. Of merken uw kinderen het niet meer aan u? Dat niet het allerbelangrijkste voor je is dat ze een prachtige opleiding zullen volgen. En dat ze meer zullen bereiken dan wij als ouders hebben bereikt maatschappelijk in deze wereld. Merken de kinderen aan ons als ouders dat veel belangrijker voor ons is. Er werden een paar namen voorgelezen aan het begin van deze dienst. Dat jouw kind er ook bij zal zijn op den duur of nu. Kortom, welke vragen hebben we over onze kinderen en welke vragen hebben jonge mensen als het gaat over hun eigen leven en hun eigen toekomst? Vraag is dat vrij. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeus, die vrouw heette Salome, als u dat wil weten. Waarschijnlijk was dat de zuster van Maria, de moeder van Jezus. Dat wil zeggen, ook dus nog familie van de Heer Jezus. En misschien dat ze daarom ook vrijmoedigheid had om die vraag te stellen. We zijn toch al familie. Toen. Daar moeten we het even over hebben, wanneer dat was, toen. Maar eerst iets anders. Ik ben mee begonnen. Dat die vrouw of dat die jongens een vraag. Maar eigenlijk heb ik niet goed gelezen, want dat was niet het eerste. Soms moet je de Bijbel, nee eigenlijk altijd moet je de Bijbel zorgvuldig lezen. Want dat was niet het eerste. Zo moet je ook altijd zorgvuldig naar mensen luisteren. Heb je dat nou echt gezegd? Soms leggen we mensen woorden in de mond die ze helemaal niet gezegd hebben. Of iets anders gezegd hebben. En dan kan het zo heel anders klinken. En zo ook hier. Want die vrouw die kwam niet eerst met een vraag. Maar die vrouw heeft eerst iets gezegd. Iets heel anders. En eigenlijk hoop ik dat wij vanmorgen zo ook naar de kerk zijn gegaan. Niet alleen met allerlei vragen waar de mensen zo moe van worden, zo moe dat nu ook het ministerie van Volksgezondheid zich zorgen gaat maken over... Hoe komt het toch dat er zoveel mensen in Nederland zo moe zijn? 'S morgens al moe opstaan en heel de dag moe blijven. En altijd maar behoefte hebben aan slaap. Waarom zijn de mensen zo moe? Komt dat nou echt van de 10.000 vragen? Of komt dat omdat aan hun vragen niet vooraf gaat, zoals hier? Die moeder kwam niet in de eerste plaats om iets te vragen. Maar ze kwam om in de eerste plaats om iets te zeggen. En zo hoop ik dat de jonge mensen vanmorgen in de kerk niet vol vragen alleen maar zitten. Maar ook hier naar de kerk gekomen zijn omdat ze iets willen zeggen tot God. Omdat er iets in je hart leeft dat je nou kwijt wil. Omdat er iets bij je leeft, dat je vooral op zondag tegen hem zeggen wil, wat dat bij haar was. Nou, ze kwam bij de Heer Jezus, hem aanbiddend. Om hem eerst te loven. Om hem te prijzen. Om hem te danken. Hem aanbiddend. Was dat eigenlijk bij ons ook? Wat er bij ons leeft vandaag. Dat we in de eerste plaats in Gods huis samengekomen zijn. Om hem te danken dat wij in alle vrijheid samen kunnen komen. Om hem te danken. Natuurlijk, er is een verhoogde paraatheid in Nederland. En we hebben allemaal te doen met de boeren die voor de zoveelste maal... een groot kruis en een grote zorg hebben. Natuurlijk weten we dat we in een periode leven, ook onder ons volk, waarin heel veel onzeker is, geen eigen regering. En hoe moet het verder in ons land bij alle economische vragen? En toch, wat leeft er nou het meest bij ons? Het danken van hem. Dat hij ons het leven geeft. Dat we de vrijheid krijgen om samen te komen. En dat je misschien vanmorgen niet alleen naar de kerk bent gegaan, maar dat je het als gezin hebt mogen doen. Of dat je vrienden en vriendinnen om je heen hebt. In deze wereld waarin zoveel mensen eenzaam zijn. Die moeder kwam tot Jezus eerst om hem te danken. Wat schieten wij daar ontzaggelijk veel in tekort. God danken. Voor alle zegeningen die hij geeft. Wij tellen vaak wel onze tegenslagen, onze teleurstellingen, onze moeite, onze zorgen, ons verdriet. Maar hoe weinig tellen we wat hij ons geeft of wat hij ons laat. Of waar hij onze ogen weer voor opent, zodat we het ook weer gaan zien. En het dankbaar gaan. Die moeder had een vraag. Een vraag. Mogen mijn kinderen aan uw rechter en aan uw linkerhand zitten... in uw koninkrijk, dicht bij u dus. Geen slechte vraag, zou je zeggen. Zeker niet. Als we even kijken naar dat eerste woordje. Toen. Weet u wanneer het was? Toen Jezus had gezegd... Dit wordt mijn laatste reis naar Jeruzalem. Toen Jezus had gezegd... Ik ga nu naar Jeruzalem om er gevangen genomen en gegeeseld en gekruisigd te worden. Toen stelde de moeder of de jongens deze vraag. Toen veel mensen ook gingen afhaken. Toen veel mensen zeiden, nou wordt het iets te gevaarlijk. Nu haken we even af, even niet. Toen heel veel mensen wegliepen. Van hem. Omdat het koninkrijk van God dat is niet alleen een rijk van wonderen en van welvaart. Het koninkrijk van God, dat is niet alleen een rijk van zegen en van voorspoed. Het koninkrijk van God, dat is niet alleen een koninkrijk van altijd wind mee en altijd zegen op je levensweg. Maar het koninkrijk van God, dat is ook een koninkrijk met een kruis. Een koninkrijk van met hem meegekruisigd worden. Een koninkrijk van de weg van het kruis in deze wereld gaan. Natuurlijk. Dat koninkrijk van heerlijkheid komt. Daar is geen twijfel aan. En in deze wereld, in deze tijd horen we dat nog veel meer dan anders. Zoals het zuchten van de schepping. In al die besmettelijke ziekten, dat horen we toch. Het zuchten van de schepping. Het roepen, het uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Naar de komst van dat koninkrijk in alle heerlijkheid waarin niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Maar nu, zegt de Heer Jezus, we gaan op naar Jeruzalem. Om er gestenigd, gekruisigd, versmaad, bespot te worden. En toen stelde die moeder die vraag. Toen kwamen die jongens met dat verzoek. Dat is echt geloof. Als je wat je voor je ziet niet een weg is van alleen maar glorie en welvaart en zegen. Maar als wat je voor je ziet de weg van het kruis is. En als het tot je door gaat dringen. Wat nu in Jeruzalem gebeuren gaat, dat is geloof. Als je leert zeggen, Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. U bent mijn heiland. Mag ik dicht bij u? Mensen die meegedaan hebben met de schriftlezing en dit bekende Bijbelgedeelte ook wel in andere details kennen, die zullen geneigd zijn om te zeggen, ja, ho even. Maar die discipelen kregen onder elkaar ook nog behoorlijke ruzie. Dat was toch eigenlijk heel gênant. Na die ingrijpende mededeling van de Heer Jezus, in Jeruzalem wacht zometeen het kruis. Dat die 12 discipelen onderling nu dan ook nog ruzie gaan maken. Hoe durft die moeder dat? Of hoe durven die jongens dat? En toch, gemeente, wou ik daar vanmorgen geen aandacht aan besteden. Doet Jezus ook niet. Dus wij moeten er ook verder maar niet bij stilstaan. De Heer Jezus heeft aan die onderlinge twist verder geen enkele aandacht gegeven. Dat zouden wij ook veel meer moeten doen. Kerkelijke twisten niet zoveel tijd insteken. Niet zoveel woorden aan besteden, maar je concentreren op het allerbelangrijkste, op de kern, op de hoofdlijnen van het evangelie. Zoals ook de Heer Jezus hier doet. De Heer Jezus gaat op dat onderling ruzie zoeken niet in. Misschien in het slot, als hij dat woord minister nog weer eens een keer vertaalt in dienaar zijn. En eigenlijk via een omweg duidelijk maakt waarom het gaat in het koninkrijk van God. Hij gaat in op de vraag, mogen mijn jongens, mogen wij? En dan zegt de Heer Jezus een soort wedervraag. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik? Kunt gij met de doop gedoopt worden waarmee ik? Woorden die natuurlijk voor die twee onvergetelijk zijn geweest. Een wedervraag van de Heer Jezus die ze hun leven lang onthouden zullen hebben. Vooral ook het antwoord. Ja, hebben ze gezegd. Wij kunnen. En de Heer Jezus heeft het niet eens tegengesproken. Hij heeft niet eens gezegd, jullie niet. Integendeel, hij heeft hun antwoord bevestigd. En hij heeft gezegd, inderdaad. Met de doop waarmee ik. En de drinkbeker die ik. Ja. Dat zullen jullie ook. En het is waar. Het is uitgekomen. Zo is het ook gegaan met die twee. Want waarschijnlijk weet u, die twee, dat waren Jacobus en Johannes. En waarschijnlijk weet u dat Jacobus inderdaad de eerste martelaar is geworden. Dat lees je al in Handelingen. De eerste discipel die gedood is om zijn geloof. Jacobus. En Johannes, nou dat weet u ook. Hè? Dat is die broer van hem die inderdaad wel oud is geworden. Maar die de laatste 12 jaar van zijn leven ergens op een eilandje vlakbij Turkije, Patmos. In gevangenschap de laatste 12 jaar van zijn leven heeft doorgebracht. En die waarschijnlijk aan het einde van zijn leven ook nog door een gifbeker de marteldood is gestorven. Dus wat de Heer Jezus zegt, ja, jullie zullen mijn drinkbeker, ja, jullie zullen met de doop waarmee ik, de Heer Jezus ontkent dat niet natuurlijk, niet in die diepte waarin hij, de Heer Jezus Christus, straks aan het kruis zal moeten roepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Nee, dat niet. Die doop niet. Nee, ook niet die beker waarin de Heer Jezus Christus straks in de hof zal roepen, die het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Nee, die diepte, die drinkbeker met dat wat er aan verlatenheid van God ten diepste in zit. Nee, dat hoeven zij niet. Hebben ze dat geweten? En hebben ze daarom ja gezegd? Wij kunnen. En is daarom diep in hun hart. Heeft dat daarom zo geleefd? Mogen wij, uw dienaar. En mag je vanuit dit Bijbelgedeelte zeggen, ja, dat is nu de genade van God. Nee, je weet niet wat er voor je ligt. Op weg hierheen zat ik vanmorgen een poosje achter een vrachtwagen. Het was rustig op de weg. En ik was mooi op tijd vertrokken. Ik kon in alle rust hier naartoe rijden. En ik reed achter een vrachtwagen door de wijk. Probeer hem zo gauw mogelijk te passeren. Maar vanmorgen dacht ik, alle tijd. En toen viel mijn oog op een bordje achter op die vrachtwagen. Zoveel ton stond erop. Maximaal laadvermogen. En toen dacht ik aan Jacobus en aan Johannes. Misschien hebben ze niet beseft wat de Heer Jezus hier tegen ze zei. Wat zij in hun leven moeten gaan laden, gaan verwerken wat ze straks, als de marteldood Jacobus en jaren later als de marteldood ook Johannes, als die drinkbeker. En toch hebben ze gezegd, ja. En ik denk aan mensen onder ons, die in hun leven misschien ook een veel zwaardere last moeten dragen dan anderen. En die zich afvragen waarom. En als je voortaan in het verkeer achter een vrachtwagen ziet en je ziet zo'n bordje, dan denk je voor jezelf misschien ook, ik heb te veel. Veel te veel, zou dat? Of moet je zeggen, nee. Het is nooit te veel. Kijk maar naar wat die moeder vroeg voor haar kinderen, of wat die jongens vroegen voor zichzelf.
mogen wij uw dienaar, minister zijn.
En als een minister het niet altijd makkelijk heeft, dan geldt dat zeker van een dienaar van de kroon. En als uw minister, welke minister ook, van tijd tot tijd moeilijke vragen niet weet te beantwoorden, dan geldt dat zeker van deze minister, dienaar van de kroon van God. En als je in je leven gaat ontdekken dat volgeling zijn, dienaar zijn van God en van mensen, dat is niet alleen een makkelijke weg, maar soms is dat een weg waarin je dingen op je levensweg krijgt, of een kruis gevraagd wordt te dragen in je leven, waarvan je van tijd tot tijd denkt, dat gaat mijn draagkracht ver te boven. En toch, ondanks het antwoord van de Heer Jezus, jullie zullen, ondanks wat de Heer Jezus hier aankondigt, straks zullen jullie ook, ondanks wat die moeder hier te horen krijgt over de toekomst van haar kinderen, zegt ze niet, jongens, dan gaan we nu naar huis. Dit is te moeilijk. En zeggen die jongens ook niet, ja, maar als het dat allemaal moet gaan betekenen, dan, nee, dan gaan we nu even, haken we nu even af, nu even niet. Ondanks het ingrijpende wat de Heer Jezus tegen ze zegt, besluiten ze niet om terug te gaan naar Galilea, maar ze blijven. En op de morgen van de eerste Paasdag, weet u nog? Salome, een van de eerste vrouwen die samen met haar bij het graf was. En die twee jongens, weet u het nog? Op de eerste Paasdag is de Heer Jezus ook aan hen verschenen. Hoe dichter bij hem, hoe groter je draagkracht, hoe dichter bij de Heer Jezus, hoe meer kracht Hij je ook geeft, om wat er ook op je weg is, of wat er ook op je weg komt, achter Hem aan te dragen. En daarom wil je nu minister worden, ja of nee? Dienaar van zijn kroon, nu al. Wil je dat je kinderen, hoe klein ook, is dat uw verlangen als ouders, dat ze mogen leren leven dicht bij hem? Dan kun je nu al tegen ze zeggen, God belooft je geen makkelijke reis. En als er mensen zijn die aan jou, aan u zullen vragen, hoe kun je in alle ellende nog zingen? Een wereld vol oorlog, vol leed en verdriet. Wanneer je goed nadenkt en je ziet al die dingen, dan zing je toch zeker geen opgewekt lied. Het lijkt wel alsof God ons alleen heeft gelaten. De wereldse leiders hebben de macht. Alsof het offer van de Heer Jezus heeft mogen baten. De Satan waart rond als een dief in de nacht. En toch zingt een christen een lied van geloven. Al is het ook vaak met een traan in je oog. We weten het zeker, de Vader daarboven vergeet nooit zijn kinderen. Hij houdt je in het oog.
Gods Zoon, kom terug. Laten we dat vertolken. Al weten wij niet van het uur of de tijd. Eens zien we hem weer. Als hij komt op de wolken. Dan zullen we zingen voor eeuwig, altijd. Amen.